NPO Radio 1. KRO-NCRW.
De EU wil de Europese waarden verder verspreiden. Oostwaarts, nu zelfs in de voormalige Sovjet-Unie. Maar bijten we onze tanden daar niet op stuk?
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Over anderhalve week mag Nederland naar de stembus voor het raadplegende referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. In dat verdrag is afgesproken dat de EU het land helpt hervormen in de richting van een democratische rechtsstaat. Maar kan Oekraïne veranderen? En hoe helpt Europese steun, ofwel het associatieverdrag, daarbij? Buurland Polen slaagde erin met Europese steun. Is het Poolse pad een realistische route voor Oekraïne? Straks spreek ik daarover met oud-ambassadeur in beide landen Pieter Jan Wolters, rechter Rutger Wery, die met het gerechtshof in Lviv samenwerkt, en met integriteitsadviseur Frans Geraerts, die een aantal weken per jaar in Lviv werkt. Deze uitzending nemen we u mee naar de Poolse stad Krakau en dus naar de West-Oekraïnse stad Lviv, waar correspondent Michiel Driebergen in kaart brengt hoe de rechtsstaat en de overheid eraan toe zijn. Hij trof een kantoor aan van de stadsarchitect dat net was aangevallen.
Van de week zat ik hier met een workshop met allemaal mensen te werken. Zo fantastisch. En kijk dit nou, nee, je gelooft het niet. Je gelooft het gewoon niet, dit.
Het is helemaal zwart.
Het is helemaal zwart.
Brand, de letters uitgebrand.
Uitgebrand. En de letters overigens via de aantekeningen van de week zie je nog door de zwarte roet.
Ja, op het krijtbord.
Ongelooflijk.
Amsterdammer Kees van Ruiven, die al een jaar of twee in de Oekraïnse stad Lviv komt en werkt aan stedenbouwkundige ontwikkelingen, is geschokt. Het kantoor van de stadsarchitect, waarmee hij al een tijd samenwerkt, is aangevallen met een Molotov-cocktail en deels uitgebrand.
If business try to influence, you know, and try to, you know, to have a deals with the governments, and if something going wrong, they try to, you know, to show their power or something like this. So.
De compagnon van de stadsarchitect, Roman, is gelaten. Het gaat om zakenbelangen. Iemand wil blijkbaar zijn macht laten zien.
Don't like his decision.
De stadsarchitect zou binnen het stadhuis iets aan de voortdurende corruptie willen doen.
I mean about his work at city council.
Kees van Ruiven weet dat de stadsarchitect eerst in de media zwart werd gemaakt. Er zouden zelfs journalisten zijn betaald om verhalen over hem te verzinnen. Vervolgens bedreigd. En nu is dus een kantoor aangevallen.
Als iedereen gewend is om dat met bribes, hè, met hoe noem je die dingen?
Smeergeld
te doen. En opeens is er iemand die zegt van nee, dat doen we niet meer. Ja, dan is dit de consequentie.
Ja. En grote belangen, veel geld. Ja, dan kun je als je journalisten kunt huren en mensen die Molotov-cocktails in een raam gooien, dan kun je ook rechters kopen.
Ja, dan kan je ook het onderzoek beïnvloeden. Dan kan je ook rechters inderdaad omkopen, denk ik. Ja, toch, dat is van laag tot hoog gebeurd.
Dat is het probleem in Oekraïne. Rechters zijn vaak onderdeel van het systeem dat geen veranderingen wil. En dus wordt straks niemand gestraft, verwacht Roman.
Yes. They used to take a decision under the pressure and under the influence of the higher position.
Officieren van justitie en rechters staan vaak onder invloed van mensen met macht of grote belangen. En dat systeem moeten we veranderen in Oekraïne.
Yes. We should change it and change the people and change the system. And then we can have opportunity to change something in general.
We are near the Vienna cave here in Lviv. It was headquarters of Lviv Maidan. Where from this spot, a lot of departures were organized to Kyiv, students, other young people, to the revolution, to Maidan.
Ik spreek met advocaat Andrei Grinchuk. Hij was een van de mensen die betrokken was bij de organisatie van Maidan. 2 jaar geleden hier in Lviv vanuit West-Oekraïne trokken studenten naar Kiev. Met name studenten. En daarna kwamen ook hele families naar de hoofdstad om te demonstreren. Maar hier begon het, in dit café, restaurant. In het café praat ik verder met bedrijfsadvocaat Grinchuk. De brand in het kantoor van de stadsarchitect gebeurt juist als ik in Lviv ben om te kijken of er nou iets veranderd is in Oekraïne. Na die Maidan-revolutie van 2 jaar geleden. Die volksopstand tegen rechteloosheid en corruptie. Er kwam toen een nieuwe regering en hervormers gingen aan de slag om de rechtsstaat te verbeteren. Maar uitgerekend in de justitiële sector is nog niets veranderd, zegt advocaat Grinchuk.
The problem is lack of independence of judges. And political pressure or political influence in the judicial system. All these problems are connected.
Het probleem is gebrek aan onafhankelijkheid en politieke invloed op officieren van justitie en rechters. Jazeker, er kan goed recht worden gesproken in Oekraïne. Maar zodra het om grote bedragen gaat of een groot stuk grond, dan nemen de kansen op een eerlijk proces af.
Big sum of money or huge land plot or something like this, your chances to get fair trial and fair decision is also diminishing. And then you may receive to your law office a call from a judge or his assistant with a hint.
Ja, hoe gaat dat dan? Dan krijg je een telefoontje van de rechter of diens assistent met een hint. Zullen we ontmoeten om een oplossing te zoeken? Je kunt dat weigeren, maar dan zal de rechter de zaak frustreren. Heel lang laten duren of je terugverwijzen. Met andere woorden, je laten verdwalen in het systeem.
Очікування суспільства після революції гідності були занадто завищені, і ми надіялися, що ми зможемо протягом 2 років.
Oekraïne is een post-revolutionaire samenleving waarin grote verwachtingen zijn. Maar nu blijkt dat we niet snel kunnen veranderen. In de brief ontmoet ik de voormalige landelijke procureur-generaal, Viktor Shemchuk, een hoge pief in de justitiële wereld. Er wordt verkeerd hervormd, vindt hij. Na de revolutie werd rechters het salaris afgenomen of ze werden ontslagen. Aanklagers moesten opnieuw examens afleggen. Het gebeurde allemaal tegelijkertijd. Maar de verandering moet beginnen aan de top, vindt Shemchuk. En dan langzaam en voorzichtig naar beneden.
Ik heb nu een vraag.
Het oude systeem verzet zich flink, zegt een andere voormalig officier van justitie in Lviv, Oleg Leontjev. Hij spreekt heel openhartig over het systeem. Om het justitieapparaat op te schonen moesten alle aanklagers opnieuw examen doen. Maar de test was eigenlijk voor iedereen te moeilijk. Na afloop bleek dat de goede, eerlijke aanklagers gezakt waren voor de test en dus moesten stoppen met hun werk. De foute aanklagers bleven. Zij betaalden namelijk voor een goed resultaat van de test.
Взагалі не розуміється ні в законодавстві, ні в чому, як вона пройшла ті тести. Ну так, щоб ви собі розуміли, я абсолютно відкритий.
Ik kan openhartig zijn, zegt Leontjev. Ik heb 25 jaar als aanklager gewerkt en rijd nog steeds in een Lada. De mensen zijn niet slecht, maar het systeem is slecht, wil hij zeggen. Procureurs verdienen maar €200 per maand en rechters maximaal 400. Het budget van rechtbank is maar 30% van wat er nodig is voor computers of voor het gebouw. Dus om te overleven moeten veel justitiemedewerkers wel bijverdienen. Ook cliënten. Leontjev is nu advocaat, die weten dat goed. Hoeveel moeten we de aanklager en de rechter betalen, vragen ze me. Om het systeem te veranderen hebben we de steun en de controle van Europa hard nodig, zegt de voormalige aanklager. Europa kan zich richten op de burgers van Oekraïne, zeggen zowel Leontjev als advocaat Andrei Grinchuk. Want die zijn na de Maidan-revolutie veel actiever geworden. Ik kijk nu naar beelden van een rechtszaak op internet. De website Open Court. Burgers filmen met hun eigen telefoon complete rechtszaken. Om te kunnen controleren of de rechter niet corrupt is of zich onprofessioneel gedraagt.
It is a huge difference between the situation after the Orange Revolution, when society delegated to the politics all responsibility.
Met andere woorden, er gaat iets vooruit in het voormalige Sovjetland. Heel langzaam, maar toch, zegt Grinchuk. Na de Oranje Revolutie in 2004 lieten mensen het aan de politici over om de samenleving te veranderen. Maar nu is de Oekraïense bevolking nog steeds aan het pushen voor veranderingen. Europa moet die activisten helpen.
Do not believe any words. Do not believe even any past legislation. Believe only implementation.
Maar wees niet naïef, waarschuwt hij. Geloof niemand op zijn woord. Geloof niet in mooie woorden. Geloof ook niet in wetgeving. Geloof alleen in de implementatie ervan, met duidelijke uitvoerders. In de realiteit van Oekraïne, met dit systeem, kunnen mensen naar conferenties in Europa gaan en Europese boeken lezen. Maar eenmaal weer terug kunnen ze niks doen.
Prosecutor's office, police system, tax police. How to do this? It's a great question because what to do with 9,000 of judges? Dismiss them all? Venice Commission says that it's unjust.
Het gaat over aanklagers, het politiesysteem en de belastingpolitie. En wat te doen met 9000 rechters?
Moet je die allemaal ontslaan? Zelfs de Mensenrechtencommissie van de EU is daartegen. De patrouillepolitie op straat is hervormd. Die zijn allemaal ontslagen. Er zijn allemaal nieuwe jonge agenten aangenomen. Maar het justitiële systeem is veel complexer. Alleen als de activisten en hervormers steun krijgen van Europa, die controleert of wetten goed worden ingevoerd, dan kan er resultaat komen.
Een reportage uit Lviv, West-Oekraïne, van onze correspondent Michiel Driebergen. Straks meer van hem en natuurlijk ook alles over het associatieverdrag en het referendum. Ik praat erover met drie experts die alle drie Polen en Oekraïne kennen en op zoek moeten naar waar de grens ligt van wat Europese steun kan doen. Oud-ambassadeur Pieter-Jan Wolters. Hij kan de ontwikkeling in Polen toen en in Oekraïne later goed duiden. Is plaatsvervangend ambassadeur in Polen geweest en ambassadeur in Oekraïne. Hartelijk welkom. Frans Geraerts is filosoof en richt het grootste integriteitsbedrijf van Nederland op, Governance and Integrity, en werkt ook een aantal weken per jaar in de Oekraïnse stad Lviv. En Rutger Wery, hij is rechter bij het gerechtshof in Arnhem, maar werkt ook sinds 8 jaar samen met rechters bij het gerechtshof in Krakau en sinds 2 jaar met het hof in Lviv er ook bij. Meneer Wery, als u nou hoort dat de officieren van justitie die in onze ogen deugen zakken voor de test die juist bedoeld is om justitie een beetje op te schonen, wat denkt u dan?
Dan slaat de schrik mij om het hart en dan denk je, kijk, een zuivering is bar noodzakelijk in dat land van rechters en van officieren van justitie. En de schrik die om mijn hart slaat is dan, is dat zuiveringsproces alweer verkocht? Is er alweer een truc? Is er alweer corruptie in dat op zichzelf noodzakelijke en goede en gunstige proces?
U zet er een vraagteken achter?
Ja, ik zet er een vraagteken achter. En tegelijkertijd weet ik dat dit proces ook heel kritisch wordt gadegeslagen door bijvoorbeeld projecten van de kant van de Verenigde Staten, van de kant van Zweden, van de kant van de EU zelf. En die zijn juist heel kritisch op dit soort signalen en treffen daar ook hun maatregelen voor.
En de Oekraïners zelf?
De Oekraïners zelf, die kijken naar Europa. Die hebben hun hoop gevestigd op Europa. Ze hebben gekozen voor Europa en zijn zover, en al heel lang, zijn zover dat ze onder de knoet van Rusland uit willen komen. En alles wat daarbij helpen kan, dat grijpen ze aan.
Maar in hoeverre is dit de knoet van Rusland en in hoeverre is dit de knoet van de oligarchische structuur van Oekraïne?
Het is oude troep. Van alles wat achtergelaten zou moeten worden, wil Oekraïne zichzelf aan de eigen haren uit het moeras omhoog kunnen trekken. En als Nederland, de EU, de Amerikanen, wie dan ook, ook maar enigszins daarbij zou kunnen helpen, dan zijn de Oekraïners daar dol en dol blij mee.
Kent u, want u werkt dus met die rechters in Lviv onder andere, herkent u wat hier in die reportage beschreven wordt?
Zeker.
Een voorbeeld van?
Ik ken in ieder geval het verschijnsel, en dat zegt al heel veel, dat een rechtbank maar voor 30% van de kosten die ze moeten maken, op jaarbasis neem ik het maar even, centraal gefinancierd wordt. Dan blijft er, zoals u en ik weten, 70% over. Dat moet ergens anders vandaan komen. Ja.
Lokale overheid?
Die doet nauwelijks mee. Die heeft geen geld. Maar er zijn misschien wel privé mensen die wat willen bijdragen. Er zijn misschien wel ondernemingen die wel heel concreet een fotocopieermachine, want zo bazaal moet u het zien onder de omstandigheden, willen leveren.
Voor een wederdienst? Of
dat krijg ik niet te zien.
Nee.
Wat ik wel krijg te zien is een president van de rechtbank die dit aan mij bij een rondleiding vertelt en ook trots vertelt. En ergens kan ik me dat ook nog wel voorstellen, dat hij dat trots vertelt. Hij zegt, die 70% die hebben we toch maar weer binnen geregeld dit jaar. En ik heb mijn mensen aan het werk kunnen houden. En we kunnen hier ons werk doen.
hoort te regelen bij de rudimentaire opvattingen van de Oekraïner. Meneer Wolters, u bent de ambassadeur geweest.
Ja, ik denk dat regelen tussen aanhalingstekens iets is dat een wijdverbreide eigenschap is. In maatschappijen die worden gekenmerkt door grote tekorten, waar de overheid zeg maar datgene niet kan leveren dat ze eigenlijk zou moeten leveren. En dan zoeken burgers of zelfs overheidsinstanties naar andere wegen om zich toch te kunnen voorzien van datgene wat nodig is.
Ja, en dat is dus een zwakke staat.
Oekraïne is in mijn ogen zeker een staat die in ontwikkeling is. En dat gaat de laatste tijd, mag ik wel zeggen, bijzonder aardig. Want anders dan men vaak meent, wanneer men bijvoorbeeld zegt dat Oekraïne een ten diepste verdeeld land is. Ik denk dat juist de laatste jaren we zien, misschien wel met dank aan de heer Poetin, dat Oekraïne meer dan ooit zich verenigt en het gevoel heeft van nu is misschien wel onze laatste kans gekomen om daar echt iets van te maken en dus de schouders eronder te zetten. En daarom ben ik ook eigenlijk best wel hoopvol.
Maar Oekraïne is niet etnisch verdeeld in de zin dat de Balkan was. Hè? Dus in Bosniërs en Serviërs en Kroaten.
Nou, het zijn tot op zekere hoogte toch wel. Kijk, Oekraïne bestaat voor ongeveer 70% uit Oekraïners. En zo'n 17% uit etnische Russen.
Mm-hmm.
En de rest zijn allerlei kleinere minderheidsgroeperingen, waarvan er geloof ik niet één groter is dan 0.5%.
Maar die etnische Russen zeggen niet allemaal we willen ons aansluiten bij Rusland, toch?
Nee, allerminst. En daar bestaan vaak veel misverstanden over. Er is nog een ander onderscheid dat hier relevant is, en dat is het onderscheid in taal. Dat loopt weer niet parallel met etniciteit. Wordt over het algemeen meer Russisch gesproken dan er etnische Russen zijn. Maar men ziet en wederom ook, zeker de laatste tijd, dat ook in het oosten van Oekraïne de sympathie voor Poetin niet is toegenomen, maar wel de angst.
Ja, en dat bedoelt u ook met de eenheid? Er is eens gezien dat de Oekraïne als land moet voortbestaan.
Ja, daar is helemaal geen enkele twijfel aan.
Maar er is toch wel verdeeldheid als het gaat om de macht, de economische macht, die is verdeeld onder een paar rijke mannen.
Ja, dat is
oligarchen.
De oligarchen spelen in Oekraïne, althans speelden in Oekraïne een wat mistige rol. Aan de andere kant, het waren er een stuk of 20, neemt man normaal gesproken aan, maar je hebt ze natuurlijk in gradaties. Hun macht uitte zich vooral in het hebben van televisiestations, in het hebben van grote industriële bedrijven, voetbalclubs.
Televisiestations bezitten, dat is de macht over de publicaties.
Dus. Absoluut. En dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom er vanuit de EU ook is aangedrongen op een nationale omroep in Oekraïne. Dat zijn allemaal van die kleine dingen die eigenlijk passen in de problematiek die we bij de rechtspraak ook tegenkomen. De rechtspraak wordt natuurlijk toch, denk ik, beschouwd binnen de EU als het instrument waarmee je de rechtszekerheid, niet alleen, maar ook de rechtsbedeling kunt verbeteren. Hmm. En er zijn hier vier tekortkomingen in mijn visie. De een is een gebrek aan de onafhankelijkheid. En dan moet men dus denken aan het feit dat rechters zich richten naar wat overheidsinstanties van hen verlangen.
Hmm.
Dat is al even ter sprake gekomen. Er is een gebrek aan onpartijdigheid. Dat we zeggen, rechters zijn soms te koop door partijen. En vergeet niet dat bij de salarissen waar we het over hebben van etelijke, van een paar honderd euro of zo per maand.
Verleiding is snel gecreëerd.
Het zijn natuurlijk mensen die gaan over zaken die soms miljoenen euro's zijn. Dus daar is inderdaad, zoals u zegt, de verleiding is dan snel gecreëerd. Een ander punt is de kwestie van het gebrek aan transparantie. Ik denk dat er veel te veel nog in het geheim gebeurt. En dat is misschien helemaal niet opzet, maar dat is nou eenmaal allemaal
cultuur.
Een typisch kenmerk geweest van de Sovjet-administratie.
En het vierde punt?
Men speelde daar geen open kaart, als het ware. En het vierde punt kwam ook al even ter sprake. Dat is de kwestie van de onderfinanciering van de juridische sector. En dat is echt een groot probleem. Ik denk dat we daar toch op zullen moeten aandringen dat de overheid voldoende middelen ter beschikking stelt.
Wat me wel opvalt is dat u beide zegt, van buitenaf kunnen we ze helpen. Ze zijn gevoelig voor druk van buitenaf. Ja. Zweden, Verenigde Staten, de EU moet die Oekraïners helpen, het goede voorbeeld geven. Kennelijk komt het niet echt uit de Oekraïners zelf, meneer Geraerts. U bent integriteitsadviseur, oprichter van dat Nederlandse bedrijf dat die adviezen verstrekt. U bent ook filosoof, u komt in Oekraïne. Hoe zit het met dat integriteitsbesef van de Oekraïne?
Ja, dat is een beetje een misverstand. Je moet je dat zo voorstellen, dit is een post-totalitaire samenleving. Hè? Dus dit heeft letterlijk de staat van Stalin geërfd. En daar begint deze burgerij. En in 90 worden die tot hun eigen stomme verbazing onafhankelijk. Niet dat ze dat niet wouden, maar ze hadden nooit verwacht dat dat zo snel zou gebeuren. Dus je krijgt een burgerij die min of meer vanzelf per ongeluk, zonder daarop voorbereid te zijn, onafhankelijk wordt. Overigens in het referendum dat daarover ging, bleek ook de overgrote meerderheid daarvoor te zijn. Maar die daar dus totaal niet op is voorbereid. Er is nog geen vrije markt, er is nog geen tegenwicht tegenover de staat. Dus in die beginperiode zie je dat het er eigenlijk om gaat wie de macht in de staat kan gebruiken om grote economische rijkdom te verwerven. Daar ontstaan de oligarchen in de Oekraïne.
Zoals dat in Rusland ook is gegaan onder Jeltsin.
Zoals dat in Jeltsin. Daar is het heel erg mee te vergelijken. Het verschil is dat in Rusland er een heel hard stuk staat over is. En dat is de geheime dienst. En dat is Poetin. En die is op een gegeven moment de chaos zat en neemt de boel over.
Ja, en het volk steunde dat ook?
Dat had je in de Oekraïne niet. Je hebt niet in de Oekraïne een zelfstandige, hard stuk staat, omdat binnen de Sovjet-Unie Stalin, dus zeg maar Rusland, de hele tijd de controle erover houdt en ook verhindert dat daar eigenstandige structuren ontstaan. Dus wat je krijgt.
Dus de Russische geheime dienst is uit het Sovjetland Oekraïne vertrokken.
Als het ware, ja. En dan is er ook niks meer over. Dus krijg je die oligarchische structuur. Omdat met een nog steeds enorm centralistische staat. Dat mag je dus nooit vergeten. Dat is de structuur daar. Maar die burgerij is nu 25 jaar al bezig eigenlijk. Van revolutie tot revolutie, om het maar zo te zeggen, in grotere getalen. En ook de generaties spelen daar een hele grote rol in. Dus hoe jonger, hoe meer op Europa gericht. Vooral ook hoe jonger, hoe meer zelfvertrouwen dat ze het kunnen. En wat je dus ziet, is een alsmaar toenemende meerderheid die ook steeds beter begrijpt hoe ze nou zouden kunnen proberen om die staat alsnog te democratiseren, onder controle te krijgen, van zijn corruptie te ontdoen.
Maar het is dus een enorme zoektocht.
Het is een leerproces, zou je beter kunnen zeggen. Nog in 2004 bij Yushchenko, dat kwam ook in het interview even kort langs, in de reportage, dan zie je dat de mensen dus enorm in opstand komen omdat die verkiezingen gekocht zijn. Die zijn vervalst. En iedereen weet dat. Maar dan brengen ze Yushchenko aan de macht. En dat is heel typisch voor een bepaalde laag en ook generatie in de Oekraïne. En dan denken ze dus, oké, we hebben nu de goede leider, dus nu kan ik naar huis. En dat doen ze ook letterlijk. Ze gaan naar huis en zijn vervolgens enorm teleurgesteld dat Yushchenko, die in zijn eentje bovenop die corrupte staat, met die oligarchen staat, en die dus niks kan, die dus ook niks voor elkaar krijgt, dan zijn ze enorm teleurgesteld over binnen 4 jaar verliest hij al zijn aanhang.
Ik zie bij oud-ambassadeur Wolters een lach van herkenning.
Ja, ik herken dit beeld zeker.
En u snapt het ook wel.
Ik denk dat daar ook de betekenis ligt van de assistentie die vanuit EU-landen en andere landen zoals de Verenigde Staten kan worden gegeven.
Ja.
En ik moet zeggen, van niet alleen in Polen, maar ook bijvoorbeeld in Roemenië, waar ik 5 jaar ambassadeur ben geweest, heb ik meegemaakt hoezeer de Nederlandse hulp op het gebied van rechtspraak enorm gewaardeerd werd. Ja. Nederland, denk ik, samen met Frankrijk, zijn twee landen die sterk inzetten op de verbetering van de kwaliteit van de rechtspraak. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om, zeg maar, het leren van Europees recht, wat ook allemaal heel belangrijk is uiteraard, maar het gaat vooral ook om het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering, ja, binnen de rechterlijke macht. Nou, en het gebruik maken, dat moet ik er wel bij zeggen, van een aantal hulpmiddelen. Een van die hulpmiddelen bijvoorbeeld die ik in Roemenië heb zien toepassen, dat is de willekeurige toewijzing van zaken aan rechters. Vroeger was het zo dat rechters gingen bij elkaar zitten en besloten onderling
wie
welke
zaak
profijtelijke zaak ging doen.
Het is veel beter om dat willekeurig te doen, at random.
Exact.
U bent ook in Polen diplomaat geweest. Ja. Daar zijn we ook gaan kijken in de Poolse stad Krakau, die niet eens zo ver van Oekraïne af ligt. Bericht van Michiel Driebergen.
Hier in Krakau, in Polen, werd heel erg lang aan de weg getimmerd als het gaat over de democratie en de rechtsstaat. En Fred Gijbels, Nederlander, hoe lang woon je hier?
Sinds 2004.
12 jaar. En je kwam hier al langer?
Ik kom hier sinds 1993.
En jij bent een van de mensen die hier gewerkt heeft, hè?
Ja,
stadhuis.
Hier op het stadhuis heb ik gewerkt. En wat we dadelijk gedaan hebben, dat was daar de receptie ingericht. Dat was dus, dat bestond helemaal niet.
Er was zelfs geen receptie?
Dat bestond dus niet. Zeg maar, over openheid en openbaarheid van bestuur gesproken. Nee, in 1989 zeg maar, was de val van het communisme. Ja, die hadden hun eigen staatsinrichting. En nou ja, dat was dus niet de staatsinrichting die hoorde bij West-Europa. Dus er was een probleem. En bovendien, de meeste mensen die opgeleid waren of opgegroeid zijn en een opleiding gehad hebben in die periode, die werden plotseling geconfronteerd met het feit dat ze een democratie en een vrije markteconomie moesten gaan introduceren.
Geen idee hoe.
Ja, waar hebben we het over? Wat is dat dan?
Ja, precies, ja. Polen heeft zich ongelooflijk snel ontwikkeld, zeker economisch. Ik geloof dat de Polen nu gemiddeld per hoofd van inkomen 4 keer zoveel verdienen als de Oekraïners, het buurland, 200 kilometer hier verderop. Dat is een enorm verschil, hè? Het is heel hard gegaan.
Ja, kijk, Polen is in het begin zijn ze eigenlijk door het IMF vrij groot onder druk gezet. En dat de schok therapie van Balcerowicz.
Van financiën.
Ja, maar kijk, het was eigenlijk een IMF-voorstel. En ook door anderen opgesteld. En Balcerowicz heeft dat overgenomen. Heeft dat hier ingevoerd. En dat is dus eigenlijk de slag die gemaakt is van communistische planeconomie naar de vrije markteconomie van het Westen. Dat is het.
Met de Nederlandse MATRA-projecten, een afkorting voor maatschappelijke transitie, werden Poolse ambtenaren in Nederland getraind in corruptiepreventie, openbaar bestuur, specialiteit van Fred Gijbels, en werkten Nederlandse experts aan veranderingen bij de rechterlijke macht en het versterken van politieke partijen. De Europese steun was goed voor Polen. Het werkte.
Met name dus de burgemeester en het college van wethouders waren van de drongen dat het anders moest. Dus er was een hele grote bereidwilligheid om daaraan mee te doen.
Polen heeft de kracht van de Europese, Nederlandse soft power ervaren. En dus kunnen de Polen op hun beurt samen Oekraïne ontwikkelen, zegt Paweł Tyran. Opgeleid als rechter en momenteel assistent van de president van het Hof van Beroep in Krakau, die ik in een café in Krakau ontmoet. Hij werkt samen met de Nederlandse rechter Rutger Wery.
Dzień dobry, Paweł Tyran.
Goedemorgen.
Paweł Tyran spreekt een beetje Nederlands, want hij is betrokken bij een samenwerkingsproject tussen Arnhem, Krakau en Lviv in Oekraïne.
We were sensitive. We are very sensitive concerning these issues. But when we talk with Ukrainians,
wij Polen zijn er gevoeliger voor, beschrijft Tyran het verschil met de Nederlanders. Gevoeliger, bijvoorbeeld als het gaat over corruptie. Hij ziet zichzelf dan ook als een brug tussen Nederland en Oekraïne.
What for go to court? Yeah. What for doing that official? We can meet together in a restaurant.
Dan horen we verhalen als kom, we zijn rechters, waarom zouden we het officieel doen? We kunnen elkaar ontmoeten in een restaurant, het is makkelijker, het kost geen geld. En bij dit soort dingen gaan bij ons in Polen sneller de alarmbellen rinkelen.
So they rings the bell, yeah. In Poland, of course, officially there was also one unique system, communist time. But actually, I know a lot of judges from the communist times. And during their career, from what I understand, they were independent.
In Polen was ook maar één systeem toentertijd. Het communistische systeem. Maar toch is alles in Oekraïne anders, waarschuwt ze dan. In Polen waren de rechters altijd redelijk onafhankelijk, zegt hij. En hij kent veel rechters uit die tijd.
Of course there were political cases and but generally speaking, these basic values of judiciary here in Poles were preserved throughout this decades of communism, but not in Ukraine. In Ukraine, that was completely spoiled. Judges were part of the system.
In Oekraïne zit het probleem echt veel dieper, zegt Siran. In de Sovjet-tijd waren rechters onderdeel van het systeem. Ze voerden simpelweg de wil uit van de autoriteiten. En dat heeft zich eigenlijk voortgezet na de onafhankelijkheid van Oekraïne.
But the authority was replaced by oligarchs, where the actual source of power were located in Ukraine after, because the state is very weak. So the real power is centered in the oligarchs' seats.
De almachtige staat werd vervangen door oligarchen, rijke zakenmannen met eigen media. De staat werd erg zwak en de oligarchen gebruiken hun afgevaardigden in het parlement en ook rechters om hun eigen belangen te dienen.
In this field it's hard to compare the situation in Poland and in Ukraine.
Conclusie: het probleem Oekraïne is niet alleen moeilijker dan het probleem Polen toen was. Wat me ook opvalt is dat Pavel Tseran met een geopolitieke blik kijkt naar het verspreiden van de Europese waarden oostwaarts.
This is the way how you can have Russia far from the boundaries of Poland and at the same time far from the boundaries of the European Union.
Door te hervormen in Oekraïne kun je Rusland weghouden van Polen en de Europese Unie. Je kunt de Europese waarden oostwaarts verspreiden. En dat kan ook een voordeel zijn voor Rusland. Als Russische families zien dat de Homo Sovjeticus, zoals in Oekraïne, kan leven in een democratische omgeving met democratische instituties en een rechtbank die functioneert, dan realiseren ze zich dat ze daar een probleem hebben. En dit is ook de basis achter onze samenwerking tussen rechters.
En eigenlijk, dit is de basis van onze activiteiten op deze court.
Dat is hoe het gaat in Krakau bij de microfoon van Michiel Driebergen, daar in die Poolse stad. Het verschil tussen Polen en Oekraïne. Polen waar het zo goed gaat en Oekraïne waar nog kennelijk heel veel hulp nodig is. Bespreek ik met Pieter-Jan Wolters. Hij is dus oud-diplomaat in zowel Polen als Oekraïne. En met Frans Giraats, hij is integriteitsadviseur. En Rutger Wery, in Nederland is hij rechter in Arnhem. Maar hij adviseert dus ook collega's in onder andere Lviv, in het westen van Oekraïne. Meneer Giraats, als u dit zo hoort, hè, en het wordt inderdaad geconcludeerd wat u net ook al zei. In Oekraïne was er een machtsvacuüm, een overheidsvacuüm. Dat is ingevuld door die oligarchen. In Polen gaat het vele malen beter. Is dat de enige verklaring, want Polen is ook vrij snel lid geworden van de EU.
Er zijn meerdere verklaringen, denk ik. Op de eerste plaats, zeg maar, de geschiedenis van Polen zit wat dat betreft heel anders in elkaar, omdat die eigenlijk begint met Solidarność. Dus al ver voor het vallen van de muur heb je een burgerbeweging in Polen die probeert om een democratische natie tot stand te brengen. Dus als je wat dat betreft Oekraïne moet vergelijken, dan is Oekraïne ongeveer 1980. Dus als Walenza zichtbaar wordt.
Daar zitten we nu in Oekraïne.
Ja, dus waar Walenza zichtbaar wordt, dan heeft Solidarność al 15 jaar geschiedenis achter de rug voor die zichtbaar worden. Nou, dat is ongeveer, zou je kunnen zeggen, wat Oekraïne is. Nu zijn dat soort vergelijkingen. Maar om te laten zien dat dat echt een hele andere geschiedenis is. Het heeft er ook mee te maken dat de Oekraïne natuurlijk veel meer in het Sovjet-systeem zelf geïntegreerd was. En er ook al veel langer onderdeel van uitmaakt.
Omdat het ook als Russisch werd gezien.
Niet als Russisch, maar wel als kernstaat van de Sovjet-Unie. Ja. Zo moet je dat zeggen.
Ja.
Stalin had wel degelijk door dat het geen Russen waren.
Ja.
Dus dan heel veel van zijn genocidale politiek speelt zich in de Oekraïne af.
Maar meneer Wolters, dan, u bent oud-ambassadeur daar, of plaatsvervangend ambassadeur in Polen, maar dan zijn we wel heel ver verwijderd van de plek waar Polen nu is. Dan moeten we nog 30, 40 jaar dus.
Ik wil dat helemaal niet uitsluiten, dat dat inderdaad voor wat betreft de ontwikkeling van Oekraïne nog geruime tijd gaat duren. En alleen daarom al is de potentie dat het associatieverdrag gaat over de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie is volstrekt onjuist.
Als ik de preambule bij het verdrag lees, dan staat er wel degelijk in dat het doel is om tot een verdere integratie van Oekraïne in de Europese interne markt te komen. Dus dan
maar
heb je
niet
toch
het lidmaatschap van de Europese Unie.
Nee, maar je
als het, we hebben het over de integratie in de interne markt, dan praten wij over hoofdzakelijk handelspolitieke artikelen. En dat is nu even hier niet aan de orde, waar we hier over spreken. Dat zijn artikelen waarvoor de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie. En dat is onder meer dus die kwestie van justitie, vrijheid en veiligheid.
Dus en daar gaat het referendum dus eigenlijk ook over, want dat moet nog geratificeerd worden. Rutger Wery, u herkent dat verschil tussen Polen en Oekraïne?
Ja, dat is een enorm verschil.
Maar u heeft ook ervaring in Polen?
Jazeker. Via Polen is het eigenlijk zo gekomen met de samenwerking met het Hof in Arnhem. Nou, is het ook wel goed om even te bedenken dat de urgentie van wat er in Oekraïne allemaal gebeurt en de dynamiek die zich daar al eigenlijk heel lang voltrekt. Je kan zeggen 1991, in ieder geval 2004 bij de Oranje Revolutie en natuurlijk helemaal bij de Maidan. Revolutie van de Waardigheid, de Maidan. Polen voelt zich daar enorm bij betrokken. En die beseffen heel goed wat van enorm belang Oekraïne is, wat een enorm land het is, wat een enorme hoeveelheid of aantal mensen er woont, en wat een enorm potentie het land ook heeft. De geschiedenis van Polen en Oekraïne gaat zeker voor wat betreft het westelijk deel ook tot nog in de vrij recente geschiedenis eigenlijk hand in hand.
Ja, dus dat Polen enthousiast is over die integratie, dat is heel begrijpelijk. Ja. Maar waarom zou West-Europa daar ook enthousiast over moeten zijn?
Nou, laten we in eerste plaats even goed voor de geest houden dat Oekraïne niet veel verder ligt dan Barcelona. En het ligt dus gewoon next door, laten we even wel zijn. Het is niet een of ander ver Afrikaans land. Het raakt onze eigen sfeer onmiddellijk. En wat daar dus gaande is, dat hebben wij ons aan te trekken.
Ja, nou hoor ik u allen eigenlijk voortdurend praten over samenwerking. Ja. We werken samen met het Hof in Lviv en we werken samen met de Polen. Maar komen zij ons ook iets vertellen dan? Is het wederkerig?
Het ligt eraan hoe je dat opvat. Hè? Het interessante van de Maidan-revolutie
Ik denk niet dat de rechtspraak heel veel kan leren van hoe ze het in
de rechtspraak
doen,
niet. De rechtspraak zeker niet. Maar het interessante van de Maidan-revolutie was dat het de eerste keer was dat Europese burgers op straat stonden met de vlag van de EU.
Oekraïense burgers?
Ja, en bereid waren daarvoor hun leven op het spel te zetten. Daar hebben we misschien in Nederland wel wat van te leren. Wat denk jij?
Hoe bedoelt u dat?
Wij hebben Europa min of meer cadeau gekregen. Hè, van een slimme politieke elite na 1945. Die bedacht dat het toch wel een goed idee zou zijn als Europa niet de derde wereldoorlog zou veroorzaken. Voor de Oekraïners is dat heel anders. Daar is het absoluut geen cadeautje van de elite. Daar zijn het de burgers die doorhebben dat ze Europeaan zijn, die dat ook willen zijn en die de grote betekenis van de Europese Unie zien. Ik heb niet het idee dat de Nederlandse burgers op het moment die grote betekenis zo gearticuleerd onder woorden kunnen brengen.
Het Gewiri?
Nee, ik kan dat goed volgen als je mij vraagt van ik kan de rechtspraak nou eigenlijk wat van die Oekraïners leren hier in Nederland? Nou, de rechtspraak, laat ik dat even in het midden laten, maar in ieder geval individuele rechters wel, en zeker ook Nederlandse burgers kunnen een hoop van de rechtspraak leren. Namelijk, als je ziet hoe het gesteld is met de rechtspraak in Oekraïne, en je ziet en ondervindt de wil om daar verandering in aan te brengen, dan merk je hoe fantastisch wij het hier hebben in dit land. En er valt van allerlei te verbeteren. Maar laten we vooral ons vooral bewust zijn van wat het betekent dat je een onafhankelijke rechter kan hebben. Dat er vonnissen gemotiveerd worden. Dat er transparantie bestaat op hoe beslissingen tot stand komen. En dat er, hoewel daar natuurlijk wel over geklaagd wordt, links en rechts, geen sprake is van onderfinanciering van de rechtspraak, zoals in de Oekraïne.
Niet zo ernstig als in Oekraïne in elk geval.
Niet zo ernstig.
Of valt er nu een collega van de Raad van de Rechtspraak af?
We moeten daar wel flink het
over
houden.
Ik hoor niks anders dan dat er geld tekort komt. Maar goed, dan praat je over andere orde van grootte. We gaan zo meteen even door over de effecten die een ja- of een nee-stem in het referendum kan hebben op al deze ontwikkelingen, waarbij Europa dan vooral de hand uitsteekt naar de Oekraïne en de jeugd daar vooral ook om vraagt. Eerst even muziek uit Oekraïne van de band die heet Okean Elzi. Trad ook op het Maidanplein met deze muziek, Stavaj. Sta op, kom in verzet.
Stavaj, pij čaj z molokom, moli se na teplej duš. Bez tebe sotni splat, milione novih srdec. Stavaj, ne možno stojat, navkolo prami efir. To bi tak malo zaližilo, z času skazati vsim. V oči skazati Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більше вимагай.
Okean Elzi en Stavaj.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Waarmee zijn Oekraïners het best geholpen? Een harde aanpak of de soft power van de EU? En wat is voor ons in West-Europa beter? Dat bespreek ik met onder andere Frans Gierads. Hij is integriteitsadviseur in Oekraïne. U heeft ook een speldje, een kleine button op uw revers met Lviv erop.
Ja.
Wat is dat voor
Dit is een variatie van hun normale button. Hun normale button is open to the world. En wat je dan ziet zijn al die verschillende godsdienstige gebouwen die je in Lviv hebt. Je hebt 12 kathedralen van allemaal verschillende godsdiensten in Lviv.
Oh.
En dit is een nieuwe variant. Die hebben ze
in verschillende kleuren
in handen gestopt, omdat ze het wereldkampioenschap schaken aan het organiseren waren voor vrouwen.
Ja. Dus maar Lviv is Oekraïne niet, hè?
Nou ja, Lviv is een hele interessante stad in de Oekraïne. Je zou het zo kunnen zeggen, het is de stad die zich niet meer terug laat integreren in het oude systeem. Waar dat dus de hele tijd mislukt.
Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de rest van Oekraïne die ontwikkeling volgt, toch? Rutger Wiering, rechter?
Lviv loopt wel voorop.
En dat heeft ook zijn historische verklaringen. Maar het is wel degelijk Oekraïne, jazeker. Je ziet ook wel op het ogenblik dat initiatieven zich op het moment ook vooral richten op Lviv. En ook voor wat betreft de rechtspraak. Van daaruit zou het misschien verder, als daar resultaten worden geboekt, uitgerold kunnen worden verder naar het oosten. Maar laten we daar nou eerst maar eens beginnen.
Hmm. En vooral, nou ja, beginnen. U bent al even bezig.
Ja.
Helpt het een beetje?
Moet ik ook direct daarbij zeggen dat, laat ik zeggen, spontaniteit en het schenken van vertrouwen zijn niet meteen de meest in het oog springende eigenschappen van onze Oekraïense collega's.
Nee. Maar waar merkt u dat aan?
Nou, je merkt in eerste contacten een zekere formele opstelling. Je kan heel moeilijk er een vinger achter krijgen met wie je eigenlijk van doen hebt.
Bij welke oligarchie belang hoort?
Nou, daar krijg je al helemaal geen enkel inzicht in, natuurlijk. Het kost ook in het begin moeite om het ergens over te laten gaan. Het enkele er zijn is al heel wat in het begin. En het is het vraagt een herhaling en ook een terugkomen van dezelfde personen.
Om
uiteindelijk dat vertrouwen te krijgen en iets werkelijk tot stand te brengen en te horen waar de behoefte ligt.
En bent u inmiddels zo ver?
Ja, we zijn op een aantal dingen zijn we zeker zo ver. En dat heeft er ook toe geleid dat we inmiddels ook een project hebben kunnen laten opstellen. Want dat gaat veel verder dan wat een gerechtshof zou kunnen doen in Arnhem. Daar zijn we ook helemaal niet voor. Maar dat er een project, wat een looptijd van een paar jaar zou moeten hebben, waarin ook hele andere organisaties dan louter alleen de rechtspraak betrokken zijn, maar evengoed bijvoorbeeld de Orde van Advocaten, het Openbaar Ministerie.
Om wat te doen?
De school voor de opleiding voor rechters, om met hen samen een programma te draaien van trainingen en opleiding, om die rechtsstaat daar te versterken.
Ja.
Er staat een hele generatie, een jonge generatie van goed opgeleide dertigers klaar om daar de boel over te nemen.
Juristen?
Juristen, onder andere, maar niet alleen op dat gebied, maar ook op alle andere, op technische gebieden even goed. Het zou prachtig zijn om vanuit Nederland een ondersteuning te kunnen bieden aan dat proces waaraan ze uiteindelijk zichzelf, zoals ik zei, aan de haren uit het moeras
dat zou trekken. U prachtig vinden. En er staat u ook niks in de weg. Want u bent nu al met deze mensen in gesprek. U zet dat project op. Dat staat helemaal los van het associatieverdrag.
Ja, dat staat helemaal los van het associatieverdrag.
Betekent dat ook dat een nee tegen een associatieverdrag, zo dat al helemaal doorcijpelt tot in Brussel en tot aan de onderhandelingstafel, heronderhandelingstafel van dit associatieverdrag, dat een nee eigenlijk geen negatief effect heeft op het proces waar u mee bezig bent?
Nou, het staat als een paal boven water dat het niet helpt. Kijk, projecten hebben de onaangename consequentie dat ze ergens gefinancierd moeten worden. En wanneer de uitkomst van het referendum over opeens dit associatieverdrag negatief zou uitvallen, ja, dan heeft natuurlijk de voortgang van wat daar op het ogenblik allemaal aan het verbeteren is, ondervindt daar een terugslag van.
Maar het staat de Oekraïners nog steeds vrij om te vragen, help ons bij democratiseren hier in Lviv bijvoorbeeld.
Dat zullen ze.
Meneer Weri blijft bij ons komen.
Zeker, en ik blijf ook bij ze komen. Reken maar, ze zullen het des te harder roepen, maar ze zullen het wel met in die zin een twijfel roepen van, wat gebeurt hier in vredesnaam in Nederland? Er is vanaf 2007 onderhandeld over een associatieverdrag, waar politieke partijen, twee kamers en een regering zich aan gebonden hebben.
Ja.
Wij, Oekraïners,
gaan
ervan uit dat dat gewoon dat een gepasseerd station is.
Ja, meneer Wolters, u bent oud-diplomaat. Dat moeten ze dan ook maar leren, dat democratie zo werkt, toch? Burgers mogen soms dingen terugdraaien.
Ik denk dat ze hier wel even van schrikken. Want het is natuurlijk toch een merkwaardige gang van zaken. Maar laat ik eerst nog even in reactie op wat Weri net heeft verteld over het project zeggen dat dit zijn natuurlijk geen charitatieve activiteiten van Nederland. Dit zijn activiteiten die door Nederland worden ondernomen omdat wij ten diepste ervan overtuigd zijn dat de rechtsstaat een basis is voor betere betrekkingen.
Natuurlijk, maar welke stok achter de deur zit er in dat verdrag?
Mag ik even zeggen, als we nu dus een associatieverdrag zullen hebben, dan betekent dat we nu voortaan bindende verdragsverplichtingen zullen hebben. Met andere woorden, we hebben ook een instrument om met elkaar te controleren of de naleving van die verplichtingen in orde is.
En wat gebeurt er als er niet wordt nageleefd door hun?
Nou, zoals gezegd, dan kunnen wij natuurlijk in de eerste plaats aan de orde stellen, want zo werkt dat nu eenmaal, dat er iets mis is en hen vragen om die prestaties te verbeteren.
Er is veel kritiek,
hè? Als we dat niet zouden doen, dan kunnen wij bijvoorbeeld zeggen van dan stoppen wij met de financiering van bepaalde activiteiten. Dat zijn allemaal stappen in een proces. Dat vind je in het verdrag eigenlijk allemaal terug, voor zover het al niet deel uitmaakt van andere regelingen die de Europese Unie sowieso heeft voor de contacten met nabuurlanden.
Rutger Weri, rechter?
Ja, je ziet dat bijvoorbeeld gedemonstreerd bij het proces wat er al enige tijd gaande is om die rechterlijke macht schoon te harken. Dat zuiveringsproces. Daar zijn allemaal mooie regelingen voor opgesteld. Daar is Oekraïne mee aan de gang gegaan. Dat is enorm ingrijpend. En op een goed moment hebben de buitenlandse organisaties die dit heel nauwgelet monitoren gezegd van, hey, luister eens eventjes, daar en daar en daar gaat dit toch helemaal niet goed. Wij grijpen in. Zeer gesteund door het Oekraïense volk. Want waarom ging het daar fout? Omdat daar toch weer die invloed van oligarchen en valse politiek
maar dat begon om te vallen in
doorklinkt.
Ja.
Precies.
Maar goed, kijk, veel mensen zijn bang dat dit de opmaat is tot een toetreding tot de EU en dat er niet helder in staat of dat het erin gemoffeld wordt. Aan de andere kant zou je misschien wel kunnen zeggen, Frans Geraerts, was het maar een loket voor EU-lidmaatschap, want dan kon je veel hardere eisen stellen. Als je niet aan de voorwaarden van EU voldoet, kun je nooit lid worden.
Ik denk dat je daar heel rustig en genuanceerd naar moet kijken. Dus het associatieverdrag betekent niet dat je EU-lid wordt. Dat is historisch feit. Of dat voor de Oekraïne zo zal zijn, hangt vooral af van wat de Oekraïnse burgers in de komende generatie, want daar praat je over, tot stand gaan brengen. Dus je moet je dit veel meer voorstellen als een proces van een jaar of 20. En het associatieverdrag kan enorm helpen om dat 20 jaar proces de goede kant op te laten lopen. Kijk, in wezen is het heel simpel. Dat speelt overigens ook als we praten over het schoonmaken van de juridische keten. Onze bondgenoot zijn de burgers van de Oekraïne. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Dus de Europese democratieën hebben als bondgenoot de burgers van de Oekraïne. Die namelijk ook een fatsoenlijke democratie met een niet-corrupte overheid tot stand willen brengen. Nou, in dat bondgenootschap dat er de hele tijd door is, is dat associatieverdrag een hele nuttige stap.
Ja, aan
om
de andere
dat bondgenootschap
kant,
tot stand te brengen, te
burgers
verstevigen.
Burgers profiteren natuurlijk ook van de corruptie. Hè?
Nee,
want je hebt goede en slechte corruptie.
Nee.
Corruptie waar je alleen maar betaalt en nooit wat krijgt.
Nee,
en corruptie waar je ook wat gedaan krijgt.
Ja, tuurlijk. Maar dat is
de
ambassadeur zei dat heel mooi. Waar een overheid niet functioneert, is corruptie een noodoplossing. Wat je natuurlijk veel liever hebt, is een functionerende overheid. Dus profiteer ik als burger van een niet functionerende overheid? Nee, daar heb ik ontzettend veel last van.
Maar voor een rijk persoon is een functionerende overheid die je ook nog om kunt kopen natuurlijk.
Ja, dus als je mij vraagt, de oligarchen, zijn dat onze bondgenoten? Zeker niet. Profiteren die van de huidige toestand? Zeker wel.
Laten we nou toch eerlijk zijn. Ik bedoel, er zijn zoveel verdragen. Er is een VN-conventie op het gebied van de bestrijding van corruptie. Er zijn verschillende andere instituties die zich hiermee hebben bezighouden. En er is volstrekte consensus dat corruptie een buitengewoon kostbare zaak is. En dan
jawel, maar ik bedoel, het is voor de burgers die er nu in zeggen, zitten
dan
moeilijk
hebben we het
om
niet over om de kosten voor een burger als zodanig, maar dan hebben we het over de kosten voor de staat als geheel. We hebben de kosten van het juridisch systeem, het vertrouwen van burgers in die staat. We hebben het over de kosten voor de economie. En we hebben het over het verwoestende effect op moreel van het volk.
Maar als je ziet hoe belangrijk dus een rechtszekerheid en een rechtsstaat is voor de ontwikkeling van zo'n land, is het dan niet heel jammer dat het bij de voorstanders van dit verdrag vooral gaat over de handel? Want als je aan premier Rutte vraagt, waarom moeten we voor dit associatieverdrag zijn?
Misschien moet je dat niet aan meneer Rutte vragen.
Nee, maar wie het ook vraagt, die zegt dat, toch?
Nee, dat dacht ik niet.
Nee.
Dus de handel, dat is de typische manier om het de Nederlandse burger te verkopen, letterlijk. Dan gaan we dus uitleggen dat wij daarvan profiteren op handelgebied.
Ja, waarbij dan wel even bedacht moet worden dat natuurlijk van een behoorlijke handel helemaal geen sprake kan zijn. Wanneer er niet eerst een rechtsstaat is gevormd. Nee. Dus je moet eerst die infrastructuur voor elkaar hebben.
Zo is
daar
het.
Werken we aan.
Ik dank u wel, rechter Rutger Wery. Jij is van het gerechtshof in Arnhem en werkt dus samen met Oekraïners in onder andere Lviv, het gerechtshof daar. Ook hartelijk dank aan Pieter-Jan Wolters. Hij is oud-ambassadeur in Oekraïne en hij was ook plaatsvervangend ambassadeur in Polen. En dank aan Frans Geraat, integriteitsadviseur. Wanneer gaat u weer naar Oekraïne toe?
27 april.
27 april. En dan gaat u verder met de mensen in Lviv.
Ja.
Dank. Wilt u ons bereiken met reacties of tips voor onderzoek? Want we zijn een onderzoeksprogramma. Dan kunt u ons bereiken via reporterradio@kro-ncrv.nl. Zometeen NTR kwesties over de vraag of wij in het Midden-Oosten niet eigenlijk de terroristen zijn met onze drones en onze bommen. Dat zometeen na het nieuws van 8 uur. Een hele mooie voortzetting van deze eerste paasdag.
KRO-NCRV.
NPO Radio 1.
1 op de 5 vrouwen in Nederland is er bang voor. Ziet er tegenop.
Ik was alleen maar, ik ga dood. En ik had de volgende dag helemaal spierpijn in mijn armen van het knijpen in het bed.
Deze week in Radiodoc.
Ik heb echt heel vaak gedacht van, waarom heeft niemand me dit ooit verteld?
Bang om te baren.
Ik was er heel veel bloed verloren. Ik ben bijna 3 liter bloed verloren.
Een documentaire over angst voor de bevalling.
Maar wel meteen daarna besloten. Nooit meer.
Zometeen om 9 uur.
Nee.
Bang om te baren.
Nooit meer.
Op NPO Radio.